waar je misschien moeilijk antwoord op kan geven. Is het eindelijk weer een telefoon die wel fatsoenlijk in een damesbroekzak past? Nou, Arnoud, ik weet dat jij altijd heel erg in depth gaat met jouw reviews. Dus neem aan dat jij een vrouwbroek aangetrokken hebt. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik aan tafel met collega Chris Brewster.
Goeiedag.
En collega Arnoud Wokke.
Hoi.
Het mobiele trio zit hier ongeveer aan tafel. Want Chris, jij bent op dit moment onze primaire smartphone reviewer. Arnoud staat hierbij.
Ja.
Daarvoor was jij het, Arnoud, en ik heb dat ook nog gedaan. Ik denk dat wij ongeveer de laatste 10 jaar het smartphone schip bestuurd hebben bij...
Dat denk ik wel, ja. Zo kan je dat zeggen, ja.
Dus
ja.
Daarom is het niet geheel onverwacht dat we het over smartphones gaan hebben. Ja. Maar dan over een heel specifiek type smartphone. Want de mensen die op YouTube kijken... je lamp staat aan, Arna. Je zaklamp. Is dat de bedoeling?
Een zaklamp,
dat hij nog meer opvalt?
Nee, dat is niet
Arna heeft een Galaxy Fold in zijn handen. Hoe lang loop je daar al mee rond?
2,5 week nu.
2,5 week al. We gaan het hebben over vouwbare telefoons.
Wacht, luister gewoon dit even.
Beetje ASMR, hè? Gewoon lekker dat oude flipphone geluid.
Ja, het is wel lekker.
Want de eerste concepten die zien we echt al jaren op beurzen... dat mensen hiermee aan het spelen zijn. Wat natuurlijk van Royal hadden we op de CES er eentje gezien.
Ja.
Maar dit is de eerste die niet in Nederland, maar die wel te koop is. Jij loopt al 2,5 week mee rond. En ja, nu kunnen we eindelijk iets echt gaan zeggen... na al die maanden van speculatie, van lijkt het ons handig? Kun jij ons vertellen, maar is het ook handig?
Ja, nou, daar gaan we het straks over hebben, denk ik.
Maar eerst natuurlijk de highlights. Chris, wat is jouw highlight van deze week?
Ik ben naar Italië geweest 2 weken geleden. Of wat is het, 1,5 week geleden. En daarna krijg je dan altijd natuurlijk van Google Foto's. In de assistant tapje, zeg maar, krijg je dan allemaal suggesties. En of je bijvoorbeeld een filmpje wil laten maken. Of laten zien eigenlijk van die al gemaakt heeft, Google Foto's. Van je hele vakantie. En dat had ik weer gedaan. Dat vind ik altijd leuk. Dat sla ik dan op. En soms edit ik het zelf ook een beetje. Maar het viel me deze keer weer op, zeg maar, dat ja, weer geavanceerder is geworden. En ik vind het best wel leuk om eens te bespreken.
Wat is er veranderd dan?
Voor mij een highlight. Nou, bijvoorbeeld in het begin, laten we zeggen een paar jaar geleden of zo, dan kwakte die eigenlijk gewoon een paar foto's en filmpjes gewoon op een muziekje. Random leek het wel een beetje.
Ja.
Leek wel een beetje een soort van logica in te zitten, maar niet echt, zeg maar. En nu zie je heel vaak dat bijvoorbeeld als er een gezicht in is, dat ziet Google natuurlijk. Google staat natuurlijk bekend om de herkenning van de beelden van objecten of personen in video's en foto's. En dan net als iemand glimlacht, dan komt het glimlachje en dan knipt hij weg bijvoorbeeld. Of als iemand zijn hoofd omdraait. Of als er bijvoorbeeld een bordje in beeld komt waarvan Google dus weet van oké, er staat iets op wat misschien belangrijk is. Al dat soort dingetjes. En bijvoorbeeld ook zo'n hip knipje wat je nu wel vaker in handmatige edit ziet ook. Dat je zeg maar binnen een sequence of binnen één scène eigenlijk een stukje skipt. En dan een klein stukje weer van dat clipje te zien krijgt. Ja, waardoor het een soort hapering lijkt.
Een jump cut uitziet. Noemen we dat.
Jump cut inderdaad. Dank
bekend gemaakt door YouTube. YouTubers die niet in één keer hun tekst erop krijgen en dan gewoon maar de hard in gaan knippen.
Ja, precies. Maar dan zeg maar,
stilistisch
toegepast. Dat soort dingen, stilistische dingetjes. En dat vond ik best wel tof eigenlijk. En ik dacht, dat is eigenlijk mijn highlight voor de week.
Dus jij hoeft helemaal geen filmpje meer achteraf te maken?
Eigenlijk niet. Ik zit zelfs te denken, als het nog verder gaat, dat het nog geavanceerder wordt, dan kan ik gewoon mijn oude materiaal wat ik nooit geëdit heb, bijvoorbeeld van een vakantie in Zuidoost-Azië, wat ik ooit gedaan heb, erin gooien. En misschien wordt het dan wel een heel leuk filmpje.
Want hoe werkt dat? Weet je of dat werkt? Kan je foto's uploaden naar Google Foto's en werkt het daar ook mee? Of werkt het alleen maar met dingen die je met de telefoon zelf hebt geschoten?
Je kunt dingen uploaden met Google Foto's. Alleen in de praktijk is me dat vaak is dat mislukt. Ik heb het wel geprobeerd, maar dan ging je toch vasthangen of zoiets. En dat is een beetje vreemd, want dat zou wel moeten kunnen.
Maar je kan dit niet handmatig aanslingeren, toch? Je kan niet zeggen, ik wil nu van dit album een filmpje hebben.
Volgens mij kan dat wel, maar dat moet ik even... Nou, ik heb dat nog niet gedaan, maar volgens mij kun je wel zeggen van... Oké, ik selecteer een aantal dingen en daar maak jij een filmpje van nu.
Oh, oké. Ik dacht altijd dat het gewoon assistant was die uit zichzelf bedacht... Hey, misschien wil je een filmpje zien van iets.
Ja, dat dacht ik ook
eigenlijk. Of een collage.
Ja, standaard is het wel zo. Maar volgens mij, omdat je ook zeg maar zelf in die dingen kan editen... Ja, voor mij kan je ook gewoon een aantal selecteren en dan zelf iets maken.
Oké, cool. Wat kun je erin editen?
De lengte van de clips, het muziekje kun je editen. Je kan ook zelf een muziekje onderzetten bijvoorbeeld, wat je er zelf in zet, dus ook upload.
Allemaal op je telefoon?
Op je telefoon.
De webinterface?
Nee, ik heb dat op mijn telefoon vaak gedaan inderdaad. Alleen dan, vroeger ging het nog wel eens crashen omdat het dan toch weer te zwaar was of zo, weet je wel.
Zit dus, als ik terugkom van mijn vakanties, ga ik eerst alles indexeren. En dan start ik Adobe Premiere en dan ga ik de hele tijd nemen. Dan ben ik dus een week tot twee weken bezig met een video. En jij zegt eigenlijk, Wout, doe niet zo dom. Dat is helemaal nergens voor nodig.
Ja, en in de toekomst zou dat misschien wel... Ik denk dat ik, zeg maar, dat Zuidoost-Azië filmpje bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk heel graag wil editen, maar waar ik iedere keer geen tijd voor heb, omdat ik weet, daar ben ik gewoon... Ja, misschien wel weken mee bezig, omdat ik gewoon daar echt tijd in wil stoppen, zeg maar. En daardoor begin ik er maar niet aan. Ja. Uiteindelijk hoop ik dat er gewoon iets is waar ik het gewoon in kan pleuren. En dan misschien gewoon een beetje kan fine-tunen, zeg maar. En zelf een muziekje onderzetten. En dan een paar kutjes, zeg maar, veranderen. En dat het dan gewoon staat. Dat lijkt me fantastisch.
Maar is die video die je nu hebt gekregen van die Google Assistant in foto's al zo goed dat op het moment dat mensen in je omgeving vragen, hoe was je vakantie? Dat je dan gelijk dat filmpje laat zien en dan... Is het al zo goed of is dit meer, is aardig en het gaat de goede richting op?
Ja, dat laat ik zeker zien. En ook mijn vriendin bijvoorbeeld, die was natuurlijk mee. En die heb ik dus gelijk dat filmpje ook opgestuurd. Die vindt dat geweldig, zeg maar. En je hoeft er helemaal niks aan te doen. Ik vind het heel leuk. Het is echt lekker. Ja, het is wel een beetje random natuurlijk. Want sommige dingen die misschien heel mooi waren of speciaal, die laat hij dan weg of zo. Maar ja...
Voor mijn gevoel is een reisvideo of een videoverslag van iets maken toch nog een hele... creatieve aangelegenheid waar je inhoudelijke keuzes in maakt. Want dit laat ik wel zien en dit niet. En dit clipje wel en dat niet. En dan moet een of andere AI dit nu maar beter gaan doen.
Ja, klinkt niet alsof je er blij mee bent.
Ik ben een soort purist hoor hierin. Nee, ik denk wel dat het makkelijker maken van... ik zou een plugin voor Premiere... als ik zeg maar de clips helemaal op de goede volgorde zet... en de track... en dan zeg gewoon automatisch op de beat... maak allemaal maar leuke knipjes... zodat het allemaal in elkaar overloopt. Prima, je kan best wel geholpen worden met dingen... Maar toch een beetje, je wilt er een verhaaltje vertellen.
Ja.
Maar ik ga er wel mee pielen dan. Want ik ben wel verder fan van Google Foto's. Vond ik wel grappig dat jij Google Foto's noemt. Want ik was dit weekend een weekendje weg naar Ierland met een paar vrienden. En wat ik heel, dat heb ik laatst voor de eerste keer gedaan. En misschien is dit echt iets wat mensen veel vaker doen. Maar gewoon als je met mensen op stap en een gedeeld albumpje maken. Dat mensen dus allemaal zelf hun foto's er heel makkelijk in kunnen uploaden. Want wat doe je normaal dan als je met mensen tegenwoordig ergens heen bent geweest? Heeft iedereen zijn telefoon foto's gemaakt? Ja, soms maak je dan een WhatsApp-groep.
Precies, dan kleurt iedereen een appgroep. Dat is hoe ik het dan.
Dat vind ik persoonlijk niet het meest overzichtelijk. En dat wordt ook weer gecomprimeerd volgens mij.
Ja.
Dus nu had ik gewoon een uitnodiging gestuurd. En iedereen dat Google foto's dingetje. En ik had ook nog eens mijn normale systeemcamera bij me. Dus ik had ook gewoon die fotootjes naar mijn telefoon toegestuurd. Daar ook aan toegevoegd. Dus ik had gewoon een mix van verschillende smartphonefoto's zaten erin. Wat mooiere foto's zitten erin. Filmpjes zitten erin. En dan achteraf heb je gewoon een gedeelde bak aan herinneringen.
Ja. Google een heel mooi filmpje van dat gemaakt?
Nee, ik heb nog geen assistant notificatie gehad. Dus misschien dat Google nog hard aan het crunchen is op al die data. Maar aan de ene kant ben ik dus wel een fotopurist. Maar ik vind het wel heel leuk om zo makkelijk mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk te delen van foto's. Want daar maak ik ze ook deels voor.
Ja.
Niet alleen om mezelf naar te kijken. Maar ik zou ook maar eens gaan pielen met... Ik ga binnenkort op vakantie, dus misschien...
Tof. Ik zou eens proberen
kan
inderdaad.
Kan Google een voorzetje doen op de vakantievideo? Man, dat zou me veel tijd schelen.
Ja, ik vind het wel echt leuk dat dit er nu is. Want ik bedoel, vakantievideo's editen. Jij doet het, ik doe het, Wout doet het. En nog een aantal mensen in Nederland, maar lang niet iedereen. Die heeft daar de capaciteiten voor of de tijd voor of zin in.
Ja, precies.
En dit maakt het voor iedereen zo makkelijk... dat je gewoon zeg maar, een soort van basislaag vakantievideo... eigenlijk altijd wel zou kunnen hebben. En ik denk dat het een heel waardevolle herinnering is voor heel veel mensen. Dus ja, ik vind het een mooie techniek.
Ja, in de praktijk doen heel veel mensen het volgens mij gewoon niet. Weet je, je denkt van ik ben op vakantie... ik ga alles mooi editen, dus straks een mooi album maken... en dan ben je weer normaal leven.
De intenties zijn altijd heel goed.
Ja.
En dat is echt zo'n ding wat er blijft liggen op de plank.
Ja, precies. Dus je moet het zien als een extra, zeg maar, dat Google Foto's assistant ding. Want natuurlijk kan je nog steeds zelf natuurlijk prachtig in Adobe Premiere je momenten editen en zo. Maar,
gelukkig dat ik dat nog steeds mag doen.
Ja.
En kan doen. Maar dan misschien even een klein bruggetje naar vakantie dus, en mijn vakantie. Want ik zat in een Airbnb dit weekend. En met dezelfde vrienden. En die hing dan natuurlijk een tv, dat heb je in je hotelkamer ook voor eens. En op een gegeven moment zaten we een beetje brak in die woonkamer. Van heeft iemand iets van een mediaspeler meegenomen? Ja, nee, ik ga niet een streamingbox meenemen. Of zo. Ja, was wel leuk, hadden we iets kunnen kijken.
Had je die punt beeld niet gezien van de week op de frontpage?
Nee, die had ik nog niet, nog niet gezien.
Had je die kunnen maken?
Maar dat was alleen weer storage. En dit ding was gewoon zelfs geen ingebouwde mediaspeler. En toen zei iemand van, vond ik ook je Chromecast meenemen. Maar ik heb wel eens een keer een Chromecast meegenomen. In ieder geval naar een hotel. En dan zit je vaak weer op zo'n gap-netwerk met zo'n portal, met zo'n captive login. Dus ik zat te denken, dat is allemaal, ik snap de behoefte dat je soms, als je op vakantie bent, ergens gewoon je eigen media wil meenemen.
Kan je met een Chromecast niet een lokaal netwerk aanmaken met een hotspotje van je telefoon?
Dat zou kunnen, dat klopt. Dan moet je het wel weer over het internet streamen. Dan moet dat ook alweer een goede snelheid zijn. Toen zag ik opeens dat er gelekt was dat Nvidia dus met een nieuwe versie van de Nvidia Shield komt. Maar een nieuwe Pro. Die heb ik zelf thuis staan. Dus echt een kastje. Maar ook een heel klein, schattig, sigaarvormig mediaspeler stikje. En toen dacht ik, dat ding is eigenlijk awesome. Want je kan er en een SD-kaart in stoppen. Dus je kan eventueel lokale films en zo media gewoon meenemen. Dat ding zelf heeft een ingebouwde voeding. Dus je kunt gewoon een voor mij zo'n Mickey Mouse plug eigenlijk. Gewoon echt zo'n los kabeltje erin doen. En dan HDMI aan de ene kant. En je hebt dus lokale media. En je zou eventueel al je streaming apps erop kunnen zetten. En er zit gewoon een afstandsbedieningetje bij. En dat neemt volgens mij echt, nou wat is het? Het is bij elkaar misschien 300 gram. En het neemt helemaal geen plek in je
stop je in je voorvakje.
Nou ja, eigenlijk wel. Dus ik kwam toevallig thuis dit weekend hiervan. En ik dacht, wat is eigenlijk nou de handige manier als je wel media wil kunnen afspelen als je onderweg bent in een appartement of in een hotel. Dan zat ik al te denken, oh ja, ze moeten een keer echt komen met een goede wireless HDMI standaard. Want je hebt dan vaak wel soms iets van delen na of screen sharing. Het is allemaal een beetje moeilijk. En zag ik eigenlijk, nou, ik snap eigenlijk wel dat Nvidia dit gedaan heeft. Ik weet helemaal niet of dit hun idee erbij is. Maar voor mij zou dat best wel een handige manier zijn als je veel reist en veel in andere kamers verblijft en appartementen en hotels. Ik denk, nou, zou ik misschien wel zien doen. Alleen voor mij wordt het ding wel €200. Dus dat is misschien een beetje...
Dat is wel heel erg...
Ja, maar kroonkastjes, een paar tientjes. Dus.
Ja, maar als je een zaakreiziger bent en heel veel... misschien dat het dan de moeite loont. Want kijken jullie, als je op vakantie bent wel eens naar, gaat de tv wel eens aan in een hotelkamer of in een appartement?
Nou, vrijwel nooit. Soms als ik bijvoorbeeld in Japan ben of zoiets, wel. Want dan is het gewoon interessant om te kijken wat ze daar op tv doen. Die spelshows en zo is gewoon grappig, omdat het zo'n andere cultuur is. Maar weet ik veel, in Duitsland of in Italië of zo, dan boeit het me eigenlijk niet.
Maar in Duitsland kun je nagesynchroniseerde films kijken. Dat is ook zeer vermakelijk.
Dat is awesome. Maar dat kan thuis ook, want volgens mij hebben we dan ook...
Dat kan hier ook, maar daar kun je niks anders.
Nee.
Maar ik doe hetzelfde, ook alleen... De tv gaat zelden aan. Als hij aangaat, is het altijd lokale tv. Want dat is gewoon veel leuker. Dan ben je gewoon echt met vakantie als je zoveel mogelijk kleintjes met thuis doorknipt.
Dat is wel waar. Dus in Azië ook van die Japanse pop en Korean pop en zo. Ja. Dat is inderdaad wel leuk. Ja. Oké, dus ik heb een hele goede oplossing voor een use case die eigenlijk niemand heeft.
Ja.
Nou, ja. Wel waar het op.
Ja. Dat zou ik niet.
Maar ik ben dus wel benieuwd hoe ze dat ding gaan vermarkten. Want ze komen dus en... Ik ben een groot fan van Nvidia Shield. Vooral omdat het voor mij het Android-apparaat is wat het langst geüpdate is. Ik vind de manier waarop Nvidia dat doet, voor mij in 2015 een product uitbrengen waarvan iedereen over de hardware zegt, compleet overkill en overpowered. Waarom doe je dat? Waardoor het tot aan 2019 gewoon nog relevant is. En eigenlijk als je nu gewoon een Android TV media speler wil kopen, iedereen zegt, koop gewoon de Shield, want dat ding is nog steeds het beste. Dat is best wel een knap staaltje voor uitdenken.
Ja.
Dus dat is maar op zich, hij deed geen Dolby Vision. Er waren nog wat andere dingen die niet deden. Ze komen dus gewoon met een update. Geen eens een compleet vernieuwen. Is geen eens nodig. Dat is ook wel een testament aan hoe goed ze dat goed gedaan hebben. Dus ik ben heel benieuwd alleen hoe ze dit ding dan gaan vermarkten. Want je hebt er dus nu twee. En eentje is dan de Pro. Die zal waarschijnlijk meer aansluiting hebben. Want het is een kastje. En de andere is dan het stikje. Ik ben heel benieuwd of ze het stikje gaan vermarkten. Als inderdaad voor onderweg. Of misschien voor in de slaapkamer. I don't know. Maar voor mij was het nu alleen gelekt. Dus dat zal ergens... dit najaar zal het dan wel officieel op de markt komen. Ik ben benieuwd. Ik ben juist helemaal aan het afstappen van mijn Nvidia Shield. Want tegenwoordig vind ik een smart TV, die zijn best wel goed ontwikkeld. Mm-hmm. En dan kun je gewoon apps erop installeren. Dus als je al je Netflix hebt draaien en je Plex kan erop draaien en je Prime Video kan erop draaien.
Daar ben je al aan end.
Ja, dus ik merk persoonlijk dat ik eigenlijk heel erg weinig nog naar die HDMI 1 input ga. Want het is nog makkelijker om het gewoon geïntegreerd vanuit je
dat is waar.
Te doen. Ja, dus misschien is het ook een hele slechte manier of tijd van Nvidia om een nieuw product in de markt te zetten. Is het helemaal niet meer nodig? Het zou in 2019. Maar dat
zou best wel kunnen.
Inderdaad. Arnoud, wat is jouw highlight?
Ja, ik hoor twee positieve verhalen. Dus laat ik het ook nog eens wat in het negatieve trekken voor wat balans. Op Android zijn er veel telefoons en die gebruiken diverse manieren van authenticatie op biometrische wijze. En dat gaat niet altijd goed. En deze week, afgelopen week, zagen we eigenlijk twee voorbeelden van hoe er een stormpje opstak over twee daarvan. De eerste was Google. Die komt met de Pixel 4. Chris, die is er momenteel aan het reviewen.
Yep.
Dus die kan erover meepraten. Maar het was basically dat... je kan de gezichtsherkenning werkt met infrarood. Maar die werkt ook met de ogen dicht.
Ja.
Waardoor als jij slaapt, ik jouw Pixel 4 zou kunnen ontgrendelen zonder dat jij dat wil. Wout zei volgens mij...
Door Chris zijn huis binnen te breken, inbraak te plegen, een misdrijf te begaan, dan te vinden waar zijn telefoon is, dan zijn slaapkamer in te sneaken, dan ben je echt al echt creepy bezig. En dan inderdaad, terwijl hij zo op zijn zijkant ligt, tussen hem en zijn vriendin inkruipen. En dan die telefoon voor zijn gezicht houden.
Nou, we werken hier zo lang aan die reviews, Wout. We vallen hier gewoon in slaap achter ons bureau. Dus dat hoeft helemaal niet.
Nou, misschien ben je wel bang dat je vriendin het doet.
Nee, dat is het net, maar ik maak even het counterpoint. Maar Arnoud gaat vooral door.
En vooral kinderen daar... Goed, oh ja. Denk ik dan weer aan. Maar inderdaad, dan kan ineens een kind van 4 of 5... die kan in een telefoon en van alles doen. Ja, dat is misschien niet helemaal de bedoeling. En er komt dus een optie voor ergens in de komende maanden... dat die vereist dat je je ogen gericht moet hebben... of open moet hebben in elk geval... om de authenticatie mogelijk te maken.
Wat ik daar wel interessant aan vind... dat in de setup, als ik het goed heb van het face unlock op de Pixel 4... staat al gewoon als disclaimer... dit kan ook zijn als je niet ernaar kijkt, als het niet je bedoeling is... Dus Google wist dit, heeft waarschijnlijk een wel overwogen of een keuze gemaakt om dit niet erin te doen. Nu komt dan backlash tussen aanhalingstekens, of in ieder geval kritiek. Nu zeggen ze, oh ja, we gaan het toch doen.
Ja. Ja.
Dus mijn vraag aan jullie is, denken jullie dat ze dit wel al in de pijplijn hadden zitten, maar niet op tijd af hadden, dachten, nou weet je, dat doen we gewoon later in een update en dit is nu het verhaal. Of zouden ze echt eerst gedacht hebben, nee, we gaan het gewoon niet gebruiken, want het is niet nodig. En nu opeens de keuze omdraaien.
Wat denk jij, Chris?
Ja, mijn vermoeden is dat ze wel een soort van vermoeden had dat er zeg maar een soort van backlash zou komen. En dat ze nu gezegd hebben inderdaad van dit hebben we achter de hand, we gaan het doen en rollen het uit zeg maar.
Oké, ik ben echt cynischer dan jullie misschien. Ik denk dat ze gewoon de snelste manier van gezichtsherkenning wilden op een telefoon. Apple vereist die aandacht, zoals ze dat noemen. Daardoor is het een split second langer. Dus als je nu naast elkaar gaat kijken, dan is de Pixel 4 sneller. Daar is Google niet de eerste mee. Huawei deed vorig jaar hetzelfde met de Mate 20 Pro. Dat heb ik toen ook aangekaart in de reviews. Daar zat de optie vanaf het begin al wel in. Dat je ernaar moet kijken. Dus dat kon je aanzetten. Stond standaard uit. En toen heb ik gezegd, ja, het is super, super, super snel. Maar heel veilig is het ook weer niet. En als je dat wel inschakelt, dan is hij een tikkeltje langzamer. Het is een paar tienden van een seconde, maar je merkt het wel elke keer. Dus ik denk gewoon dat ze de snelste wilden. En daarom hebben weggelaten en dan kijken wat er gebeurt, vermoed ik.
Maar dat hoeft elkaar niet uit te sluiten natuurlijk. Ze kunnen gedacht hebben van, joh, we kijken eerst of er backlash komt. En we weten ook zeg maar dat die langzamer ervan wordt. Dus als het niet hoeft, dan doen we het niet. En in het begin komen die reviews, dus dan is het lekker snel. En als er kritiek komt, zeggen we, nou, we hebben een update. Komt goed. Een
soort moderne benchmark cheat is het dan eigenlijk.
Ja,
eigenlijk
maar ik schaar me wel in jouw kamp. Ik denk wel inderdaad, nu je het zo zegt, dit klinkt wel logisch. Want ze zijn wel heel erg trots op het feit dat het zo snel is.
Ja.
Even een sneak peek richting review. Is het echt zo snel, Chris?
Ja, het is zeker snel. Want hij heeft echt wel door dat je hem gaat pakken. En daardoor heb je gewoon een voorsprong.
Het is dus jij hebt ook iPhones in gebruik gehad. Dit is...
Voor mijn gevoel is het nu sneller, maar ik heb het nog niet naast elkaar gehouden. Dus dat kan ik nog niet zeggen. Maar ik denk dat het wel sneller is eigenlijk in praktijk. Ja. En dan gaat gelijk naar het thuisscherm in plaats van het vergrendelscherm.
We moeten trouwens, bedenk ik me nu, eventjes jou in een donkere ruimte zetten met een infraroodcamera. En dan naar die telefoon laten reiken. Ja. En dan kijken of hij al aangaat. Want dat kun je gewoon zien, want het is infrarood.
Ja, dat was inderdaad een plan. Ja.
Okay,
ja.
Bij deze mental note voor de review. in hoeverre vinden jullie dit echt zelf een probleem? Want ik merk dat ik heel erg zit. Je hebt net een beetje van... Ja, oké. Ik kan ook iemand in zijn slaapkamer sluipen. En dan als zijn hand niet onder de deken zit, dan kan ik heel voorzichtig de vingertop tegen de vinger af de scanner duwen. En dan is hij ook nog. Dus ergens, ja, theoretisch misschien minder veilig. Maar in de praktijk, hoe zit het? Is dit iets, laat ik zo zeggen. Als jullie deze telefoon hadden en je kon een vinkje aanzetten waarmee hij dus checkte op ogen. En hij werd erdoor significant langzamer. Zijn we dan aan of uitzetten het vinkje?
Aan.
Uit.
Nou, uit. Maar waarom aan?
Ja, ik vertrouwde gewoon... ik heb kinderen in huis. Dus ik vertrouwde gewoon niet op dat degene in mijn huis altijd de beste bedoeling hebben met mijn telefoon. Dat geldt voor anderen misschien een stukje minder. Ja.
Luister je kinderen ook? Dat is niet heel aardig.
Nou, ik ken mijn kinderen. Ze kijken heel graag YouTube en andere dingen. En als er dan niks anders is waarop ze dat kunnen doen... Ja, natuurlijk pakken ze dan even mijn telefoon en proberen ze die te ontgrendelen. En ze weten geen code. Dus dan kunnen ze er niet in. Maar als er dan een optie is van... zet dit na een paar minuten gewoon standaard vragen om een code of zo... dan zou dat ook kunnen. Maar liefst heb ik die optie en dan zet ik hem aan. Ja.
Maar zijn jouw kinderen echt zo slim dat ze dan denken van... oh, dit is een Pixel, die kan ik voor zijn gezicht houden zo en dan...
Dat zou ik nog moeten uitproberen, maar daarvoor heb ik echt die Pixel nodig, Chris. Ja. Maar dat was niet de enige. Want Samsung die heeft een ultrasone scanner achter het scherm zitten. En dit is denk ik objectief gezien echt het ernstigere lek. En er bestaan dus hoesjes, siliconen screen protectors. Die leg je dan op het scherm. Dan druk je een vinger erop en dan authenticeert hij elke vinger. Dus je komt altijd die telefoon in. Althans, er zijn nu een paar gevallen bekend waar dat gebeurd is. Ik heb er in totaal 3 gezien nu. Ik heb het zelf geprobeerd met allemaal hoesjes. Maar dat zijn hoesjes voor de achterkant van telefoons. Daarvan hebben we er wel veel.
Die heb je over de voorkant heen gelegd, bedoel je?
Heb ik over de voorkant heen gelegd.
Om siliconen op het scherm te krijgen.
Ja, en dan kijken of dat werkt. Dat werkt niet. Dus het is niet super makkelijk om te doen. Maar als je zo'n siliconen screen protector hebt, naar verluid werkt het dan wel. En als dat echt zo is, ja, dan is dat echt een gigantisch beveiligingslek.
Maar hebben ze al gezegd waarom dat dan werkt?
Kennelijk breekt het licht door zo'n siliconen case op zo'n manier dat de scanner denkt, nou, wellicht is dit wel gewoon de goede, bam, ik ga erin. Ja, het probleem is, met de release kregen ze wat, ja, daar hebben we weer backlash, maar kregen ze wat kritiek, zo van, ja, dit is niet de snelste scanner die er is. Ja. Het duurt best wel even. Toen hebben ze een update uitgebracht die hem sneller maakt. Maar vaak is het zo, niet altijd, maar vaak is het zo dat als je zo'n scanner, zo'n biometrische authenticatie, sneller wil maken, dat je dan wat hoekjes afsnijdt.
Dan maak je gewoon minder nauwkeurig.
Precies. Dan doet hij minder checks. En ik denk dat gebeurd is met die update. Mm-hmm. Dat het eigenlijk nooit echt een enige vorm van backlash heeft gehad verder. Niemand is daarover gevallen.
Het is toch bizar als je gewoon nadenkt hoe zo'n ding werkt. Dat is een ultrasonische scanner. Die maakt een soort afbeelding van jouw vinger.
Ja, wel in 3D trouwens, want het is ultrasoon.
Van de riggeltjes en zo.
Ja.
En dan gaat hij gewoon matchen tussen wat hij heeft. En dan als het niet matcht, zou het niet moeten werken.
Ja, precies. Als het waziger
wordt of als het licht gebroken wordt of iets anders, zou dus de conclusie moeten zijn, dit is niet de goede vinger.
Of ik weet niet of dit de goede vinger is, voer je code maar in. Dat zou het moeten
inderdaad
zijn.
Maar dat dit dan de uitkomst is. Maar ze hebben het dus wel ook echt erkend, Samsung, dat dit zo is.
Ja, ze hebben het erkend en ze gaan het fixen met een update.
Waar die waarschijnlijk ergens, weer langzamer van wordt.
Ergens in de komende weken. Ja, ik vermoed van wel. Dat moeten we wel echt uitproberen.
Dat is wel spannend dan.
Ja, dat is inderdaad wel. En het is extra pijnlijk omdat ze bij de presentatie van de S10 volgens mij, jij weet dat misschien beter dan ik, Chris, maar er echt op hameren van, dit is de veiligere in-screen vingerafdrukscanner ten opzichte van de optische.
Ja, zeker. Ja.
Dus dan is dit een super pijnlijke uitgeleider. En ik denk ook wel dat dit het imago van deze techniek wat aantast.
Gelukkig heeft Samsung ook producten om in imago wat op te vijzelen als innovator. Want we hadden het net al eventjes over. Ik kijk er nu letterlijk naar. Ligt hier voor mij op tafel. De Galaxy Fold. Misschien even bij het begin beginnen. Waarom vouwbare telefoons? Waarom nu in jouw ogen?
Ik denk dat daar een paar redenen voor zijn. Ten eerste, ze hebben er echt wel jaren aan gewerkt. Dus technisch zijn een aantal dingen super moeilijk aan zo'n telefoon. Want je denkt, het scherm, zo'n OLED-scherm is van zichzelf buigbaar. En dat is ook zo. Alleen het punt is, alle andere dingen, alle andere schermlagen eigenlijk, moeten ook buigbaar zijn. Dus er zit een soort lijm tussen de touchgevoelige laag, de aanraakgevoelige laag en de pixel zelf. Nou, die moet je dus ook buigbaar maken en zorgen dat dat buigbaar blijft. Dus dat soort dingen moet je allemaal rekening mee houden. Je moet een scharnier maken wat redelijk lang meegaat. Zorgen dat het een beetje goed is afgeschermd. En dan moet je die hele telefoon nog in elkaar zetten. Dus sowieso duurt dat lang. En aan de andere kant zie je nu een markt waarin de verkopen van telefoons teruglopen. En als er dan gevraagd wordt naar de oorzaken, ja, dan zeggen heel veel mensen van, ja, er zit niet zo heel veel vernieuwing in telefoons. Als ik nu iets nieuws koop, dan lijkt dat eigenlijk ontzettend veel op mijn oude telefoon. Dus ja, waarom zou ik een nieuw kopen?
Ja.
Dit is wel, ik bedoel, je kan daar dingen, ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken. Want het is een van de belangrijkste redenen waarom Samsung en Huawei en andere fabrikanten deze stap willen maken.
Gewoon een nieuwe markt aanboren.
Precies, een nieuwe
dit
markt.
Dit is de reden waarom tv-fabrikanten met 3D-tv's kwamen. Dit is waarom de smartwatch misschien wel bij sommige fabrikanten in het assortiment kwam. Om te kijken, goh, we willen gewoon marktaandeel vergroten, meer geld verdienen, meer producten afzetten.
Ja, maar wat denk jij? Is de markt saai geworden? Is er echt niks meer aan in nieuwe ontwerpen van smartphones? Of gebeurt er nog wel degelijk spannende
dingen? Het ontwikkelt wel een beetje uit natuurlijk. Maar daarom is het ook alweer logisch dat er nu iets komt dat fabrikanten zeggen, oké, we moeten echt even iets nieuws doen. Is het nu tijd voor, nou ja, dit dus nu.
Ja.
En dan met prototypes al jarenlang natuurlijk komen. En op een gegeven moment, dan werkt het wel. Dan is het er. En dan is dat inderdaad, als jij de voorsprong hebt, zeg maar, op die technologie. zoals een Huawei en een Samsung nu proberen onder andere, dan heb je een goede kans dat je goede producten neer kan zetten die mensen echt gaan kopen voor als de prijzen dalen.
Ja, dat denk ik ook.
Nee, eigenlijk. Ik denk dat je een goed punt hebt hoor. Ik bedoel, wat is nou de innovatie waar we de laatste 2 jaar het meest enthousiast over? Ja, een pop-up camera. Schermen die nog meer van de voorkant beslaan. Nu gaan we zelfs in die gekke wraparound displays krijg je nu en zo. Maar dat voelt allemaal echt heel erg op zoek naar kijk ons eens innoveren. Precies. En niet zozeer.
Nou, ik weet wel 2 dingen die afgelopen jaren ernstig verbeterd zijn waar ik heel blij mee ben. Dat is namelijk langere accuduur, door grotere accu's vooral. En betere camera's.
Ja, maar ik vind beide wel incrementeel. We hadden gewoon telefoons en die gingen x uur mee. Nu gaan ze x uur plus een beetje mee en camera's worden wat beter. Dat is inderdaad niet echt innovatie, dat is gewoon doorontwikkelen van wat je al hebt.
Dat is ook zo. En in het begin vervingen smartphones natuurlijk ineens in rap tempo allerlei apparaten. De losse MP3-speler, de losse goedkope digitale camera. Het TomTom-kastje in je auto, dat kan je nu ook de deur uit doen, omdat je navigatie op je telefoon hebt. Zaklamp. Het is een klein dingetje, maar toch, daar gebruik je gewoon je telefoon voor. Dus ja, zo heeft het. Dat voelt echt als grote stap. En dan is dit inderdaad zijn verbeteringen die heel welkom zijn, maar niet per se de wereld in de brand zetten.
Ja, het is ook heel logisch. Het is natuurlijk eigenlijk je smartphone is gewoon een multitool. En een tablet heb je nog steeds ergens liggen misschien. Nou, dat heb je dan ook opeens.
Ja.
Dus steeds meer apparaten in één, heel simpel. Ja,
het wordt steeds meer een soort Zwitsers zakmes, wat dat alles moet kunnen.
Ja.
En blijkbaar moeten we ook nu een groot scherm hebben. Hoe zit het eigenlijk met de concurrentie? Die van Royal is dus al uit, maar
wij zouden
wel maandenlange review samples krijgen. Maar dat niet,
letterlijk al sinds december vorig jaar zijn we ermee bezig, maar we hebben hem hier nog niet gespot.
Mate X staat op de radar.
Ja, zou uit moeten komen dit najaar. Ik kijk even naar jou, Chris, want jij was met Huawei naar Duitsland vorige maand. Daar zeiden ze er iets over.
Ja, inderdaad, dat zou moeten uitkomen, maar ik heb verder ook niks meer gehoord. Dus,
dus ze zijn de eerste en de enige op dit moment.
Ja. In ieder geval op de Europese markt. Royal is voor mij in China verkrijgbaar en heel beperkt verder. Ja.
Om maar gewoon eventjes met de flauwe vraag te openen. Doet hij het nog? Even eerlijk, ik bedoel, we gaan er niet helemaal op terug, maar het was een heel gedoe. De eerste review samples, schermen die stuk gingen, lijm die losliet, screen protectors die geen screen protectors waren, gekke stofjes onder het scherm. 2,5 weken ermee bezig. Hoe is jouw Volt eraan toe?
Hij is helemaal heel.
Oké. Okay. Ja. Heb jij je ingehouden in het gebruik?
In het begin was ik er echt super panisch mee eigenlijk. Ik was echt de hele tijd maar bezig van, wordt hij niet vies? Komen er niet dingetjes in? En dan gaf ik aan mensen, zeg, als je hem laat vallen, dan
een probleem.
Heb je een probleem en zo. Maar ja, goed, dat gevoel, dat appte op een gegeven moment weg. En dan gebruik je hem gewoon als gewone telefoon. En dat gaat tot nu toe, gaat dat ook. Ja, maar het is 2,5 week, geen 2,5 jaar. Ik ben benieuwd hoe hij er dan aan toe zou zijn. Hij wordt wel... Er komen wel dingen tussen, zeg maar. Want je ziet ook, er zit een soort van opening tussen beide delen. Daar komt wel spul tussen. Dus ja, ik heb ook in die zak, doe ik al jaren, er zitten alleen telefoons in. Dus dan gebeurt er niet echt veel mee. Maar ik zou hem niet meenemen naar het strand of zo. Dat lijkt me wel heel tricky.
Zou ik zeker niet doen.
Die dan schurende zandkorrels krijgt.
Precies, ja.
Dat klinkt heel gevaarlijk.
Maar hoe is het scherm eraan toe dan? Heb je krassen of niet?
Volgens mij zitten er wel een paar. Nee, volgens mij valt het reuze mee.
Ja?
Het is wel
zachter, toch?
Viezig. Ja, het is wel zachter. Dus van alles zou het kunnen krassen. Maar dat gebeurt dus niet standaard gewoon in de broekzak. Dan heb
Want je klapt hem dicht. Krassen. Wat natuurlijk ook gewoon daarvoor extra bescherming biedt. Je zei het al, als ik hem aan mensen gaf, dan zei ik erbij, laat hem niet vallen. Dus je hebt hem aan redelijk wat mensen gegeven.
Heel veel.
Kun je een soort rode draad vinden in de reactie of gaat het alle kanten uit?
Ik kan zeker een rode draad vinden. Iedereen vindt dit leuk om te zien en interessant. En van wauw, dit is wel echt, dit is iets nieuws. Dit heb ik nog niet eerder gezien. Dat is echt de rode draad. En daartussen zijn diverse reacties. Er zijn heel veel mensen die zeggen, oké, hartstikke leuk. Maar waarom? Van mijn telefoon doet het gewoon goed. Ik kan hier niet beter op WhatsAppen of foto's maken dan op een gewone telefoon. En er zijn mensen, en ik heb dit was serieus, een paar oudere mensen, die zeiden gelijk, oh wauw, wat fijn, zo'n breed scherm. Dan kan ik lekker comfortabel typen, want het toetsenbord is zo heerlijk groot. En die heb ik echt wel een paar keer gehoord, was ik heel verrast over, had ik niet over nagedacht. Ik vind zelf ook heel lekker typen, want je hebt gewoon echt de ruimte, de toetsen zijn echt groter dan op een gewone telefoon. Dus ja, dat heb ik wel gemerkt. Dat is ongeveer de rode draad die ik erin terug heb gezien.
Oké, nou die waarom vraag die je net zei, daar komen we op het eind op terug. Er was eigenlijk het plan aanvankelijk dat ik jou nu allemaal vragen ging stellen over hoe je dit ding vindt. Totdat jij bedacht dat het misschien leuk is om die vragen bij andere mensen vandaan te halen. Ja. Dus je hebt een oproepje gedaan op Twitter.
Ja.
Voor vragen van luisteraars. Ja. Hoop ik. Niet alleen twitteraars. leuk dat je nu voor de eerste keer luistert als je zo iemand bent. Dus ik ga gewoon een paar mensen uit het lijstje. Ik denk niet of ze allemaal af kunnen gaan. Maar
nee,
misschien
waren
wel
best
leuk,
wel veel.
Maar misschien leuk om te kijken wat dus de persoon op straat hierover wil weten. Dan misschien wel een hele goeie. Ik denk dat veel mensen dit willen weten. Camille Albrecht, die had deze ingestuurd. Maar ook onze je eigen collega Thijs. Heb je echt twee schermen nodig? Of ga je op zoek naar ander gebruik van je smartphone om die beide schermen te gebruiken?
Heb je echt twee schermen nodig? Nee, je hebt het niet nodig, want een gewone telefoon werkt prima. Maar je gebruikt de schermen wel echt verschillend. Dus op het moment dat je dat kleine scherm gebruikt, dat is echt op het moment dat je op straat loopt of zo en je wil even op Google Maps checken welke kant je op moet, of je krijgt een berichtje en je gaat heel eventjes lezen wat het is. Dat soort dingen kan prima op het kleine scherm. Maar op het moment dat je gaat denken, ja, ik wil die berichten even beantwoorden of dat soort dingen, dan klap je hem al snel open, want dan heb je gewoon een stuk meer ruimte. En ook natuurlijk als je video's gaat kijken, heel logisch, dan klap je hem ook open. Dus voor dat soort dingen is het, ik vind dat super fijn, het feit dat je voor een soort van meldingen en kleine dingetjes het kleinere scherm hebt, terwijl je altijd de mogelijkheid hebt om verder te gaan op het grote scherm als dat fijn is.
Maar is het kleine scherm bijna, het voldoet een beetje aan dezelfde behoefte die je misschien ook wel in een smartwatch hebt? Dus ja. Even snel welke notificatie komt binnen, of even snel moet ik bij de volgende afslag rechts of links?
Ja, precies. Het is een soort, ja, zo kun je het wel zien als een soort hele grote smartwatch. Zo kun je het gebruiken.
Want doe je voor de rest nog iets met dat scherm aan de voorkant?
Ik heb geprobeerd om berichten te typen. Gaat wel. Dus er zit gewoon een toetsenbord op. Je kan erop tikken. Het is super, super smal. Ik heb er ook heel veel apps op geprobeerd. Ook dat gaat gewoon goed, zeg maar. Ze schalen prima mee. Want apps schalen tegenwoordig fijn. Alleen ja, de interface is gewoon niet berekend op zo'n klein scherm. Dus interface elementen zoals een uitschuifmenuutje dat van de linkerkant komt inschuiven, dat schuift dan gewoon bam over je hele scherm heen. Want ja, zo ver schuift hij uit. Dus dat is niet heel handig. Maar nou ja, het kan wel.
Even voortdurend erop. Evert Eckhart wil weten, wat gebruik je vaker? Het scherm voorop de fold of het uitgeklapte scherm?
Echt het uitgeklapte scherm. Maar dat komt ook omdat ik het gewoon heel fijn vind om op het moment dat ik wat meerdere dingen ga doen, ik denk van nee, ik wil even dit doen, ik wil dat doen, ik wil een filmpje kijken, ik wil even wat mail lezen. Dan ga ik gewoon lekker zitten en dan doe ik dat scherm open en dan ga ik ermee bezig. Dus dan ben ik gewoon een tijdje bezig en als ik klaar ben, dan is het gewoon pam en dan is het weer klaar en dan gaat het weer terug mijn zak in. Dus ja, vaker het scherm aan de binnenkant.
Dan hebben we nog Stijn met heel veel getallen achternaam. Stijn 359250056. Redelijk random klinkt dat. die zegt, is het nou echt handiger dan bijvoorbeeld gewoon een hele grote telefoon, een iPhone 11 Pro Max en een tablet ernaast? Ik bedoel, wat is het verschil tussen een hele grote telefoon en dit ding uitgeklapt?
Ik denk dat je dit niet kan zien als een vervanging van een luxe tablet als een iPad Pro of een Surface Pro of dat soort dingen. Daar is het. Je zit nog altijd met een mobiele interface in apps. Bijvoorbeeld Chrome, die heeft de tabbladen dan niet bovenin staan. Maar je hebt gewoon een getalletje in een vierkantje. En zo wissel je tussen tabs. Dus het is echt nog een mobiel apparaat. Dus als een soort van kleine tabletvervanging kan het wel. Maar als je een grote tablet heel vaak gebruikt, ja, dat gaat het niet vervangen.
Ja. En dan tenslotte voor een beetje dit onderwerpje. Mark de Roy wil nog weten, heb je nog een idee, of is dat een beetje in jou opgekomen nu hiermee rondloopt, en wat voor use cases dit nog meer handig zou kunnen zijn, dat je dus kan vouwen? Of is het gewoon een groter scherm, punt, en grote schermen zijn fijn?
In dit geval is het dus een telefoonformaat wat uitklapt naar een tablet. Wat ik ook veel heb gezien, en ik weet niet hoe jullie daarover denken, is het Motorola Razr idee. Motorola heeft een event gepland voor de aankondiging van de nieuwe Razr. Ja. Waarbij je dus, net zoals die oude, als een soort
klaptelefoon.
Ja, ja. Niet in de breedte uitklapt, maar in de lengte. Waardoor je dus een regulier telefoonscherm hebt. Ik kan er niet meer iets zinnigs over zeggen dan Chris bijvoorbeeld. Wat denk jij, is dat een handige manier? Zou je dat graag willen?
Ik zat er gisteren over na te denken. Ik dacht, wauw, dit is echt cool. Echt tof, want dan heb je echt een vrij klein dingetje. Maar toen dacht ik, ja, dan is het waarschijnlijk ook dikker.
Ja.
En uiteindelijk heb je dan misschien ongeveer hetzelfde schermgrootte dan een grote telefoon van nu. Ja. Dacht ik, ja, dan is het toch wat meer gimmicky. Geeft dat mij maar een Galaxy Fold of iets wat een volgende iteratie daarvan is. Of een Mate X waar je gewoon echt een groot scherm hebt, zeg maar. Wat echt wel, ja.
Ja, want het enige voordeel van die Razer is volgens mij dat je hem dus in je broekzak heel compact kan maken.
Ja, dat is het in de lengte. Dus ja, op het moment dat het lengte het probleem is, dan is dat een oplossing. Maar ik heb altijd meer moeite met de breedte van telefoons. En dat lost dit concept van de Fold juist veel beter op. Want deze is 6,3 centimeter breed. Dus iets breder dan een iPhone SE bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon, dat zit super fijn in een broekzak. Ondanks dat die 16 centimeter lang is, net zoals de meeste telefoons.
Oké, maar als het dus gaat over het verschil tussen de lengte en de breedte van een telefoon, dan heb ik een vraag van Lina van den Burgt. Waar je misschien moeilijk antwoord op kan geven. Is het eindelijk weer een telefoon die wel fatsoenlijk in een damesbroekzak past? Nou, Arnoud, ik weet dat jij altijd heel erg in-depth gaat met jouw reviews. Dus neem aan dat jij een vrouwbroek aangetrokken hebt.
Als je het niet erg vindt, dan heb ik dat overgelaten aan andere mensen. Maar
heb je een test gedaan bij een vrouwenbroekzak?
Zeker.
Aha, en het antwoord is?
Nee. En dat komt omdat die niet in alle dimensies kleiner is. Zeg maar, want ik koop heel bewust broeken van, ik review telefoons, met hele grote zakken. Dus, maar die damesbroekzakken die ik heb gezien, en ik heb het ook aan haar gevraagd trouwens nog even, zij heeft hetzelfde probleem, is het lengte en dikte en breedte alle drie, zeg maar. Dus het zou fijn zijn als het op alle drie de dingen kleiner zou zijn. En het is natuurlijk dikker, daardoor zie je het veel beter zitten in een zak. Dus dat zou je al niet snel willen. De lengte is bovendien gelijk aan die van bijna elke moderne telefoon. Dus daar helpt het ook niet bij. Dus dan kan hij er nog steeds bovenuit steken als hij niet diep genoeg is. Alleen in de breedte helpt het iets. Maar ja, dus nee, het is niet de eerste telefoon sinds tijden die een beetje redelijk in een damesbroekzak past. Daarvoor nomineer ik nog altijd de iPhone SE, denk ik.
Of de aankomende SE2.
Ja, misschien nee, die wordt wel weer iets groter.
Maar is het als je dus, hij is dus dikker. Merk je dat als je ermee rondloopt, als je ermee gaat zitten, dat soort dingen, voelt het ding heel anders als je in je broek hebt zitten dan een huidige telefoon van pak een beet 5,5 tot 6 inch?
Nee, eigenlijk niet. Dat viel me reuze mee. Ik dacht ook van als je gaat zitten, dan is dat helemaal niet fijn. Maar ik heb hem eigenlijk nauwelijks gevoeld. Nee. Dus het is 17 mm dik ongeveer, 16,5. De meeste telefoons met hoesjes, want als er een hoesje bij zit, gebruiken die altijd om zo goed mogelijk te beschermen tijdens de reviewperiode, ook met deze weer. Worden telefoons rond 9 tot 10 mm dik. Dus ja, het verschil is er wel en je merkt het ook wel en je ziet het ook wel. Dus als je mij hebt zien rondlopen afgelopen weken, dan kon je dat zien. Maar ik heb er geen last van gehad.
Oké, ik heb een vraag van Mark Moons. Die wil weten hoe het, we hebben natuurlijk met een flexibel scherm te maken.
Ja.
Hoe zit het met de respons van de schermen, met de capacitive touch? Is dat anders dan we van normale touchscreens gewend zijn?
Nee. Capacitive Touch werkt exact hetzelfde. Je kan gewoon met meerdere vingers op beide schermdelen tegelijk zitten. Hij ziet het echt als één scherm. En daar kan je dus ook mee zoomen, uitzoomen. Alles wat je zou denken dat een scherm kan. Ik heb niet per se de touch response gemeten. Ik had niet het idee dat daar een probleem mee was. Dus hij reageerde eigenlijk wel vrij normaal. Wel voelt hij al anders natuurlijk, want het is plastic in plaats van glas. En je voelt ook, zeg maar, op het moment dat je eroverheen gaat, voel je die vouw in het midden, die voel je de hele tijd zitten. Dus daar ontkom je niet aan.
En Mark wil ook nog weten, hoe is de haptic feedback?
Ja, dat is...
Wat voor motortje zit hierin?
Er zit het motortje in wat in de meeste high-end telefoons zit. Het is niet subliem, maar het is wel redelijk. Maar omdat het zo breed is, op het moment dat je gaat typen, dan is het trilmotortje eigenlijk niet altijd dichtbij. Dus idealiter zou je denken, dan heb je meerdere van die trilmotortjes nodig. Maar ik heb niet het gevoel dat erin zit.
Maar je voelt ook niet dat die echt heel erg in één hoek zit of zo?
Je voelt dat wel. Je voelt wel een beetje waar het vandaan komt en waar het verder weg zit. Maar het is niet echt hinderlijk.
Oké. Dan wil Bart van Buitenen weten, hoe vaak kruipt er iets tussen als die opgevouwen in je zak zit? Sleutel, pasjes, kruimels, papier. Maar jij zegt net eigenlijk dat je dat helemaal juist hebt geprobeerd te vermijden.
Ja, zeker sleutels. Want sleutels maken dat vouwbare schermstuk. Dus hij zat alleen in een zak met een andere telefoon op zijn hoogst. Ik merk wel dat er van alles tussen inderdaad kan komen. Kleine dingetjes die kruipen daar gewoon tussen.
Maar een sleutel past niet echt, toch? Of wel?
Ik denk dat een kleine... Ja, de
want kun je hier, als je hem dicht houdt, kun je er een papiertje tussen schuiven? Is dat, we pakken gewoon even een papiertje.
We proberen het live, ja hoor. Dat past gewoon makkelijk.
lukt makkelijk. Dus daar kunnen etenskruimels en stofjes en dingen kunnen daar wel makkelijk tussen komen.
Ja, klopt.
En je hebt een hoesje en het hoesje helpt daar niet tegen.
Nee, dat hoesje dat beschermt alleen het glas aan de buitenkant. Want ja, dat blijft ook gewoon glas. Dus als het valt, dan zou het breken. Dus dat wilde ik wel beschermen. Dat is het enige wat je kan beschermen uit de doos. Dus dat heb ik ook gedaan.
Dan gaan we door naar het onderwerpje apps. Naor Scheinewitz, die wilde weten, tot in hoeverre is Android al geoptimaliseerd om gebruik te maken van de extra schermruimte? Krijg je tablet varianten van apps te zien of zijn het gewoon uitvergrote smartphone versies?
Dat was mijn grootste frustratie eigenlijk in het gebruik. Het zijn uitvergrote smartphone versies.
Maar dat geldt toch eigenlijk vrijwel voor elke Android tablet of groot scherm app?
Ja, maar ik heb echt gemerkt dat het scherm aan de voorkant is dus klein en lang. Aan de binnenkant zit dus dat hele brede scherm. En dan kun je twee apps tegelijk openen. Dan veeg je een minuutje aan de zijkant open en dan kan je elke app ernaast zetten die je wil. Maar dan heb je het scherm gedeeld door 2 en dan is het weer super smal, als in 25:9. Dus dat vinden apps weer ook niet fijn. Dus of het is te breed of het is te smal, maar apps zijn nooit helemaal zoals ze zelf verwachten dat het scherm zou zijn. Namelijk tussen 16:9 en 21:9, wat alle telefoons zijn.
Ja, dus het schaalt eigenlijk allemaal?
Het schaalt wel, ja.
Maar niet?
Maar het is niet mooi of handig en het is er niet voor gemaakt, dat merk je wel. Dus als je een app opent, een chat app bijvoorbeeld, ja, dan trekt hij het gewoon over de hele breedte. Dus je kan heel breed alle chats lezen in plaats van dat hij links je lijst met gesprekken doet en rechts de chat, wat veel handiger zou zijn. Maar dat doet hij dus niet.
Want zijn er al apps geoptimaliseerd van Samsung zelf die iets met splitscreen doen?
Ik gebruik niet heel veel Samsung apps zelf, dus daar heb ik niet heel veel van meegekregen. De kalender schaalt echt fantastisch goed mee. Dat heb ik wel gezien. Dus Samsung heeft er wel zelf werk aan gehad. Maar alle third-party apps die je zou gebruiken, ja, die houden geen enkele rekening mee.
Want dat is dan meteen een vraag van Dennis Pronk. Zijn er apps die veel fijner werken op een Fold? Ook misschien dingen die wel gewoon lekker schalen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, iets als Google Maps. Nou, dan wordt gewoon je kaart groter. Dat werkt prima, denk ik.
Ja, Google Maps is echt subliem. De camera, dat vind ik echt, want heel veel mensen maken foto's met een tablet. Nou, dan zie je mensen met zo'n tablet zo in het publiek staan. Of
vraag 2 was dat van Dennis, ik lees hem even op. Heb je ook foto's gemaakt in tabletsmodus? Ja. Wat vond je ervan? Tussen haakjes, ook al zie je er dan niet uit. Nou Dennis, dat ben ik helemaal met je eens.
Het is echt fantastisch, want camerasensors zijn 4:3. Het scherm is ongeveer 4:3, dus wat je dan krijgt is een viewfinder die daadwerkelijk ongeveer even groot is als het scherm. Dat is bij veel telefoons niet zo. Dus dat vond ik echt heel tof.
Fullscreen foto's maken.
Precies. En ik merkte ook dat als mensen schakelden naar de camera aan de voorkant, of eigenlijk de camera in de notch, ja, dan vonden ze dat heel leuk om op die manier selfies te kunnen maken. Want het ziet er gewoon veel leuker, groter en dus indrukwekkender uit.
Maar ook als je terugkijkt natuurlijk, foto's.
Dus ook als je terugkijkt,
zie je veel meer detail.
Klopt, ja. En ook video's. Ondanks dat die inkeping de hele tijd in de weg zit, is video's kijken is zo fijn op dit ding. Want het is gewoon net alsof je op een kleine tablet kijkt. Ja. Je hebt gewoon meer ruimte.
Maar we zeiden net al dat Maps heel goed werkt. Zijn er andere apps waarvan je eigenlijk de Fold-versie prefereert boven op een normale telefoon?
Ja, YouTube dus en Kindle, de lees-app van Amazon. Ondanks dat ik had eigenlijk een optie had willen hebben om het in 2 kolommen te doen, zodat je daadwerkelijk een soort van boek hebt zo, als je hem een beetje vouwt. Dat kan niet. Hij heeft hem over 1 kolom, maar het is wel heel fijn om op die manier te lezen, want het heeft de grootte van een e-reader. Dus het fungeert echt uitstekend als e-reader.
En je noemde net al eventjes, als je over het midden swipet, dan voel je de rand.
Ja.
Toen die binnenkwam, gingen we allemaal hier naar kijken. En het is leuk als je met een groepje hier omheen staat, dan zegt de persoon die er recht naar kijkt, het valt wel mee eigenlijk. Terwijl de mensen aan de hoeken zeggen, dat ziet er niet uit.
Ja.
Want volgens mij, de mate waarin je die rand in het midden ziet lopen, heeft heel erg te maken met de manier hoe je er naar kijkt.
Klopt. Als je recht van voren kijkt, dan zie je hem nauwelijks. En ik merk ook, net als toen we net de iPhone 10 hadden, iedereen had het over die notch. En op een gegeven moment zeiden mensen, ja, ik zie hem niet meer. Hij valt gewoon weg op een gegeven moment als je hem gebruikt. En dat geldt eigenlijk ook wel een beetje en voor die notch hier en voor die vouw. Op een gegeven moment ben je er gewoon aan gewend dat hij er zit. En dan let je er gewoon niet meer op.
Zie je hem constant mee aan gewend? Of valt hij inderdaad een beetje weg en ben je hem niet meer bewust aan het opmerken?
Precies dat. En omdat hij recht van voren is, valt hij ook inderdaad minder op. Je kan er wel naar kijken als je wil. En dan zie je hem heus wel heel goed zitten. Maar op het moment dat je gewoon een telefoon gebruikt en je bent ermee bezig, ja, dan ga je niet de hele tijd op die vouw letten. Want dat heeft gewoon geen zin. Je wil zien wat er op het scherm gebeurt. Daarvoor gebruik je hem.
Niet al te veel vooruitlopen specifiek op de scorekaart. Maar Jij zegt dus niet een groot minpunt van dit model vouwbare telefoon is dat je een vouw ziet. Dat is in de praktijk geen groot minpunt.
Ik zou het in de dagelijkse praktijk zou ik het geen groot minpunt noemen. Nee. Het is echt iets wat inderdaad opvalt op het moment dat je hem voor het eerst ziet. En daarna eigenlijk langzaamaan naar de achtergrond verdwijnt.
Maar geldt dat ook voor het scherm? Dat het wordt heel snel, hoe zeg dat? Ja, vies greasy eigenlijk een beetje. Hè? Dat lijkt me wel echt irritant, want je blijft poetsen.
Ja, dat is vreselijk. Ja. Je blijft poetsen inderdaad. En zelfs dan, alle stofjes die in een kamer zijn, die belanden op een gegeven moment op dat scherm. Ja. Dus hij wordt gewoon weer vies en dan zit je weer met een doekje lekker te poetsen.
Echt anders dan glas dan, ja.
Ja.
Ik heb nog twee vragen over. Eentje van vaste podcast stem Jurjan Ubachs, die bij ons zijn vandaag. Hij zegt, vind je ook dat ik gelijk heb? Begint de vraag. Dat een echt goede use case die deze variant telefoon daadwerkelijk beter nuttig gemaakt dan normale telefoons nog ontbreekt.
Nee, dat ben ik echt niet met hem eens. Ik denk dat...
Nou, jammer dat Jurjan er niet bij zit. Ja. Ik kan de discussie niet voeren. Maar je bent er niet mee eens. Waarom?
Ik ben het er niet mee eens. Er zijn mensen die een kleine tablet willen. En dit is echt een kleine tablet op zakformaat. En ik kan me ook voorstellen, ik heb er niet specifiek veel op gegamed, want ik ben geen gamer. Maar je hebt daar ook meer ruimte voor, net als voor video's. Dat het gewoon echt fijner werkt. Je hebt een soort van Nintendo DS-achtig concept, maar dan met één groot scherm. Ja, ik denk dat er zeker use cases te bedenken zijn waarbij dat super handig is en veel beter is dan een reguliere telefoon nu.
En dan de afsluitende vraag uit het Q&A-deel. Martijn Rodenboog. Die zegt, nou, foldable wordt gezien als het volgende big thing. Dat het net eventjes over. Ze willen dit echt heel groot gaan maken. Onderschrijf je het nu? Denk je nu ook, ja, ik heb rondgelopen met de toekomst van mobiele telefonie, van smartphones?
Ja, dat denk ik wel. En ik weet niet of het dit concept specifiek wordt. Of dat het een buitenvouwer wordt die wel met glas beschermd wordt. Of op een andere manier. Maar het simpelweg het hele idee dat de grootte van de telefoon gedicteerd wordt door de grootte van het scherm. Ik denk dat we dat over 10 jaar hopeloos ouderwets vinden. En dat schermen dus alle kanten op kunnen buigen en op alle mogelijke manieren gevouwen kunnen worden. En als de technische hobbels eenmaal echt goed genomen zijn, ja, dan kun je alle kanten op met het ontwerp. En dan kun je dus hele leuke dingen mogelijk maken die wij ons denk ik niet goed kunnen voorstellen. Maar dat vouwbare schermen daar een essentiële rol in spelen, ja, dat lijkt me vrij duidelijk eigenlijk.
En dan hebben we, dat is nog een beetje koffiedik kijken, want we hebben natuurlijk 3 verschillende varianten gezien. Dit dus. Dus je klapt een telefoon dicht en het scherm aan de binnenkant is dicht en een klein schermpje aan de buitenkant. Mm-hmm. Dan hebben we wat Royal en Huawei doen. Oftewel, je klapt maar aan de andere kant dicht. Dus aan de binnenkant heb je geen scherm en het scherm gaat aan de buitenkant rondom. Puur op jouw ervaring met dit ding dan, denk jij dat dat fijner zou werken of minder fijn, afgezien van het feit dat je scherm kwetsbaarder is?
Ja, ik denk, dat is het inderdaad. Hier kan je echt ontzettend van mening over verschillen. Maar ik denk dat dit nu, dat Samsung heeft gekozen voor de meest praktische oplossing. Simpelweg omdat je inderdaad het scherm niet kan beschermen, is dit de enige manier waarop je dat zou kunnen doen. Namelijk door hem niet altijd, aan de buitenkant te hebben, waardoor er allemaal dingen op en in kunnen komen. Dus ik denk dat het heel praktisch is nu. Op het moment dat het wel zou kunnen, Corning werkt aan glas dat je kan buigen en wat werkt met touchscreens. Want ze hebben glas dat kan buigen en ze hebben glas dat werkt met touchscreens. Maar dat is nog niet één soort glas. Op het moment dat het wel kan, ja, dan denk ik dat een scherm aan de buitenkant eigenlijk logischer is. Hoe denken jullie daarover?
Ja, absoluut. Het is wat mij betreft een beter concept, dat van Huawei. Alleen het is onhandig omdat je inderdaad die bescherming mist.
Want als je hem dubbel klapt, heb je daadwerkelijk gewoon nog een normaal scherm in plaats van het hele kleine schermpje dat voor op deze Fold zit.
Ja.
Ik ben zelf nog het meest gecharmeerd door de derde optie die we tot nu toe gezien hebben. Die was van Xiaomi, volgens mij. Mm-hmm. Waarbij je dus een groot tabletachtig scherm hebt, waarbij je aan de rechter en linkerkant de hoekjes omvouwt. Ja. Die dan in het midden weer uitkomen. Dat vind ik op dit moment de meest elegante oplossing, laat ik het zo zeggen. Het wordt ook weer dik natuurlijk. Nou, allezelfde dingen die spelen daar. Maar dan heb je namelijk... Nou, dat zouden we in werking moeten zien. Maar wat ik toen zo gezien heb van de Mate X-Force, die dan lijkt dat de meest interessante oplossing.
Ja.
Maar dat hele kleine schermpje voorop. Ja, ik vind het op zich wel interessant dat je dan zegt dat in het dagelijks gebruik het eigenlijk een beetje fungeert als een smartwatch. Dus ik zie dat wel. Je haalt hem uit je broekzak. Je krijgt een trilling. Je ziet heel veel auto's notificatie. Je doet hem weer terug. Het is wel een soort, bij gebrek aan beter woord, goed glanceable. Je kan eventjes kijken. Maar of dat nou ja, of dat nou is een doel wat je moet nastreven of meer een soort bijeffect van het feit dat er een klein schermpje op zit. Ik weet niet hoe Samsung dat voor zich heeft gezien.
Ja, waarom moet het een klein schermpje zijn? Dat hoeft natuurlijk in volgende
keer. Ik had een groot scherm, kun je ook even snel kijken wat het is. Maar, ja.
Ja, klopt. Ja, dit scherm is ook ten opzichte van de grootte van de voorkant is best wel klein. Dus ja, daar zou nog iets aan kunnen gebeuren. Wat wel jammer zou zijn op het moment dat het scherm aan de buitenkant zit, is ik ga echt het effect missen dat je klaar bent. Dat je denkt, nou, ik ben klaar. Pam, dicht.
Mijn boek is uit. Is dat echt? Is dat echt iets voor jou?
Ja, dat doet. Ja, maar ik ben ook nog van de generatie die klaptelefoons heeft meegemaakt. Dus dat je iemand belde, dat je dan ging ophangen door die telefoon dicht te klappen. Ja, dat is gewoon. Dat is een soort van lekkere feedback die je dan krijgt. Je bent dan echt in je hoofd ook klaar. Ja, ja. Misschien is dat echt iets voor mij, maar ik vond het heel fijn.
Dit is een review sample.
Ja.
Deze gaat terug.
Ja.
Ga je missen, denk je?
Ja. Ja, ik ga hem echt missen.
Dat is een heel duidelijk antwoord.
Ja, ik vond het echt heel fijn gewoon dat je zo'n iets groter scherm hebt waarmee je net iets meer kan en iets meer ziet. Inderdaad met foto's kijken, video's kijken, dat soort dingen. Ja, ik vind het echt wel jammer. En het is gewoon een voorproefje van de toekomst. En dat vind ik altijd gaaf om te proberen.
Jij loopt ermee rond terwijl je er niet voor moet betalen. Zou je hem zo missen dat je dit zou aanschaffen? Misschien niet voor deze prijs, maar is het zo leuk dat je denkt, nou, als ik bijvoorbeeld bij mijn volgende telefoon aankoop, kan kiezen tussen dit en een reguliere smartphone voor hetzelfde geld, laten we zeggen 400-500 euro of zo. Zeg je dan, nou, dan zou ik hem wel weer terug willen eigenlijk.
Ja, dan zou ik hem, ja, als het voor die prijs kan. En inmiddels is gebleken dat op de lange termijn hij niet altijd stuk gaat. Je zal er wel voorzichtig mee moeten doen, hoor, want het blijft een ding met een scharnier en dus bewegende onderdelen. Ja, maar dan zou ik, als er een keuze is tussen een platte variant en een vouwbare, dan zou ik de volgende keer wel een vouwbare nemen.
Dat, ik ben enigszins verbaasd dat je dat zegt.
Ja, dat
jijzelf, snap ik. Jijzelf ook? Of?
Ja, dat is ik best had vooraf niet gedacht.
Dat is best wel een uitspraak in. Want toen dit ding, even eerlijk, toen die binnenkwam en toen we de vouw zagen en hoe klein het schermpje was, we deden er een beetje lacherig over.
Ja.
En eigenlijk zeg je nu, dat was prematuur, want eigenlijk is dit gewoon beter.
Ja, eigenlijk is het gewoon beter. Ja, meer scherm is echt meer beter. Dat is gewoon, alles wordt beter dan. Ja, en ik ben gehecht geraakt aan die manier van typen. En al die kleine dingen bij elkaar, denk ik, ja, het maakt zoveel dingen in mijn smartphone gebruik beter. Of makkelijker of fijner. Dat zou ik wel willen.
Ik had het echt serieus niet verwacht. Ik vind het een interessante en leuke conclusie. Ik ben ook benieuwd of je nou over een paar weken met een normale smartphone nog steeds het gevoel hebt dat je het mist. Dat je denkt, ja, zo'n smartphone is ook wel prima. Maar dan kunnen we dan nog wel even terugkomen.
Tuurlijk is dat ook prima. Daar doen we al jaren mee. En dat gaat heel goed.
Ja. Okay. Ja. Is er iets trouwens in deze vragen niet voorbij gekomen waar je zegt, ja, maar dat moet ik nog wel even melden. Mensen moeten dit weten over de Galaxy Fold.
Nee, voor mij, mensen hebben, en er zijn ook heel veel mensen, dank daarvoor, die vragen hebben gesteld. Heel blij mee. En er zijn ook dingen voorbij gekomen waar ik zelf niet aan had gedacht. Dus super fijn.
Nee, dat vind ik inderdaad heel leuk dat mensen die moeite hebben genomen. Oké, dan kijken we nog heel vooruit naar wat op de site komen gaat. Wij hebben, die hadden we eigenlijk al veel eerder willen hebben, maar wel te maken met een stuk review sample. En dan moest je weer omwisselen. Want wat een Zenbook Duo van Asus. Het is heel leuk dat je ziet dat laptopfabrikanten, nou eigenlijk smartphonefabrikanten zijn met twee schermen, meer schermen bezig. Dat doen laptopfabrikanten ook. We hebben in het verleden wel eens vaker gezien dan normaal display en in plaats van een toetsenbord een display. Intel is nu bezig met eigenlijk een soort, ja, noem het even onderbiedig, een hele grote touchbar bovenin. Gewoon eigenlijk een heel breed en smal scherm bovenin. Asus is nu ook hiermee bezig. En natuurlijk met schermpjes in een touchpad. Nou, in ieder geval genoeg dingen met dubbele schermpjes in laptops. Jelle is in ieder geval naar de Zenbook Duo aan het kijken. Die verschijnt binnenkort op de site. En we hebben weer een nieuw seizoen van onze videoserie Techjuwelen.
Woehoe!
Waarin wij terugkijken naar producten die toch echt wel veel betekend hebben voor de, of in ieder geval niet betekend, maar een warm plek in ons hart hebben in de geschiedenis van technologie. Ik heb er eentje mogen opnemen. Voor mij jij ook, Chris?
Deze keer niet.
Nee. Maar vorig jaar had jij de
Dreamcast.
De Dreamcast, ja. Hè? Ja. Ik had de vorige keer iets gedaan met de Voodoo 2 van 3DFX. Ik ga morgen nog een stukje filmen. Mag ik dat spoilen van Mark? Hij zit er niet bij, dus ik ga het gewoon doen. Over de Nintendo 64.
Ah, nice.
Een console die mij heel veel tussenuurtjes en pauzes en misschien ook spijbeluurtjes heeft bezig gehouden. Ik was degene die het dichtst bij de school woonde. Dus dan sprong op de fiets en racen naar mijn huis. En dan konden we toch zeker een uurtje lang Mario Kart spelen. Of een van de vele multiplayer games die je daarop kwijt kon. Smash Brothers. De worstelgames WCW en NWO Revenge en natuurlijk GoldenEye. Dus iedereen verzamelt hier zich nu weer de laatste tijd rondom allemaal oude consoles en hardware. Dat wordt weer gewoon een videoserie. Gaan we elke week een aflevering van online zetten in het weekend. En dat begint, als alles goed gaat, aankomend weekend.
Leuk.
Vet.
Nou, dankjewel voor jullie aanwezigheid. Dankjewel Chris.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel Arnoud.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. We horen je feedback heel graag in de reacties in het forum of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei.
Dankjewel.